Geliefde gemeente, wanneer je op internet iets op wilt zoeken en daarbij gebruik maakt van een zoekmachine zoals Google, en je typt een bepaalde zoekterm in, dan krijg je vaak een hele lijst met suggesties, nog voordat je uitgetypt bent. Hoe zou dat verder af kunnen lopen, zo'n zoekterm? En er is een bepaalde zoekterm die heel wat suggesties oplevert. Als je namelijk twee woorden intikt, leven na. Nou, dan is er een heel scala aan mogelijkheden waar je dan aan zou kunnen denken. Vaak hele nare dingen trouwens, leven na alcoholisme, leven na chemo, leven na echtscheiding, leven na faillissement. Vaak nare, negatieve dingen. Maar er kwam ook een suggestie langs, gebaseerd op een boek dat iemand pas geschreven heeft, Leven na de genadeklap. En enig doorklikken leverde op dat je merkte, dat ging over een boek van iemand die door de Heere stilgezet was, die zijn oude leven had moeten vaarwel zeggen. Hij had een klap gekregen, maar het had hem stilgezet, en daarom zei hij, het is een genadeklap. En hoe gaat dat nou verder, als een mens dan het oude achter zich moet laten, en als dan God bepaalt, er moet een nieuw begin komen? Leven na. Nou gemeente, eigenlijk gaat het in onze tekst in 1 Korinthe 5 ook over datzelfde punt. Leven na een avondmaalszondag. Leven na het vieren van het nieuwtestamentische Pascha. Hoe gaat dat? Als je nou zo'n zondag achter de rug hebt, zoals nu, voor ons allemaal een bijzondere zondag, maar het kan heel verschillend zijn. De een is persoonlijk gezegend, mocht aanzitten en mocht horen en zien en smaken dat de Heere goedertieren is. Een ander beleefde het veel meer op afstand. Dat gaf misschien ook wel verdriet, maar misschien ook wel weer nieuwe werkzaamheden. Heere, zend uw licht en uw waarheid dat die mij geleidde. En we zeiden het al eerder, in deze dienst kan ook zijn dat, hoewel de zondag wel bijzonder was, maar dat het allemaal aan je voorbij gegaan is, omdat je nog ongevoelig bent voor God en goddelijke zaken. Maar toch, gemeente, moeten we allemaal vanuit deze zondag verder. Maar hoe dan? Nou, hopelijk krijgen we allemaal wat onderwijs mee, gemeente, wanneer onze tekst ons wil bepalen bij leven na Pascha. Dat is het thema voor de prediking in deze nabetrachtingsdienst. Drie gedachten. Leven na Pascha, de stemming van dat leven, de strijd van dat leven en het streven van dat leven. Leven na Pascha. De stemming, de strijd, het streven. En gemeente, wanneer wij de vraag, hoe zal een mens nou leven na Pascha, oud-testamentisch beantwoorden, dan is dat misschien wel de gemakkelijkste manier om de preek te beginnen. Want daar geeft het Oude Testament immers zelf instructies voor. En we hebben dat zowel in de voorbereidingsdienst als vanmorgen in de avondmaalsdienst gehoord. Bij dat ene feest van het Pascha, wat te maken heeft met dat lam, dat geslacht moet worden en dat gebraden moet worden en dat dan in gezinsverband opgegeten moet worden, de lenden omgord, de staf in de hand. Als dat ene feest achter de rug is, volgt meteen een tweede feest. De matzoot. 7 dagen lang eten de Joden ongezuurde broden. 7 dagen lang houden ze nabetrachting op het gevierde Pascha. En gemeente, als wij onze tekst bekijken, en er wordt in vers 8 ook weer gesproken over feesthouden zonder zuurdeesem. U begrijpt, Paulus die wil de dingen van dat Oude Testament een nieuwe betekenis geven. Zowel dat Pascha als dat feest van de Matzot. Het krijgt een nieuwe, diepere lading als Paulus dat nu vanuit Christus gaat verklaren. En misschien kan ik het met twee woorden zeggen die onze jongeren ook van de catechisatie kunnen herkennen. Als je van het jaar onderwijs hebt gehad in de heilsorde. Nou, er zijn er twee woorden uit de heilsorde die je zou kunnen leggen naast die twee feesten uit Exodus 12. Het Pascha, dat lam dat geslacht wordt, dat zou je nou kunnen leggen naast dat wonder van de rechtvaardigmaking. God rekent je de zonde niet meer toe, omdat je door het geloof leert steunen op de gerechtigheid van Christus. Rechtvaardigmaking. Maar op rechtvaardigmaking volgt ook nog wat anders wat de Heilige Geest aan Gods kinderen leert. Want uit het een vloeit het ander voort. Zoals na het Pascha de ongezuurde broden volgen, zo volgt uit de rechtvaardigmaking de heiligmaking. Een heiligmaking, gemeente, is natuurlijk niet een kwestie van één week. Nee, dat kan vele jaren beslaan. Vaak is dat ook zo. Als God je bekeert, als Gods geest een nieuw begin in je leven maakt. Misschien is een mens nog niet eens zo oud. Maar hoeveel jaren zouden er nog volgen totdat hij de laatste adem uitblaast? Want heel die periode tussen het uur van de wedergeboorte en het stervensuur, dat is helemaal gevuld met heiligmaking. En dat is dus niet zomaar iets van een bepaalde periode in je leven. Nee, dat gaat door. Dat is voor een lifetime, zei een van de Engelse uitleggers. Je leven lang hoort dat feest van de ongezuurde broden een rol te spelen. En vandaar dat al heel vroeg in de kerkgeschiedenis iemand als Chrysostomos en later ook iemand als Matthew Henry onze tekstwoorden zo verklaart. Zo staat het ook in de grondtekst. Als er in vers 8 staat, laat ons dan feest houden. Daar zegt de apostel het op zo'n manier. Dat is niet een momentopname. Nee, dat gaat door. Dat gaat levenslang door. Daar kun je alvast een paar lessen uittrekken, gemeente. Om te beginnen, dat het kennen van de Heere Jezus en het toevlucht nemen tot zijn bloed en het leven uit zijn offer, dat dus onvermijdelijk gevolgen moet krijgen in het leven. Als iemand bij wijze van spreken wel kan zeggen, ik heb Pascha gevierd, ik heb achter het bloed geschuild en hij heeft vervolgens niet geleerd ongezuurde broden te eten, dan klopt er iets niet, gemeente, met dat Pascha, want het een hoort bij het ander. Een andere les die je terloops kunt trekken is deze, dat er blijkbaar ook wel heel wat met een mens moet gebeuren, al heeft hij genade ontvangen, voordat hij rijp is en geschikt is om hemelbewoner te worden. En het zij tot onze verootmoediging gezegd, gemeente. Waarom kan een kind van God niet op de dag van zijn wedergeboorte sterven? Waarom kun je niet op de dag dat je voor het eerst de Heere Jezus omhelst ook naar de hemel opvaren en God daar volmaakt gaan dienen? Met eerbied gesproken, gemeente, misschien druk ik me te menselijk uit, maar u begrijpt dat wel. Maar de Heilige Geest heeft er nogal wat werk aan om een kind van Adam geschikt te maken om nou voor de eeuwigheid God te gaan leren loven. Daar neemt de Heilige Geest jaren de tijd voor meestal, maar laat het ons verootmoedigen als we eraan denken dat die Geest, zelfs die Almachtige Geest, daar soms 40, 50, 60 jaar voor uittrekt om een mens te maken zoals Hij hem hebben wil. Om, mag ik het met dat beeld zeggen, om de bruid gereed te maken en mooi te maken voor de ontmoeting met die hemelse bruidegom. En gemeente, die woorden bruid en bruidegom brengen ons trouwens wel in de goede sfeer, want het gaat dus vanavond over feestelijke dingen. Dat zegt de apostel ook, laat ons dan feest houden. En begint u daar inmiddels wat zicht op te krijgen? Niet alleen dat het Pascha, het ene feest, het andere feest van de ongezuurde broden oproept. Het ene feest leidt tot het andere. Maar als iemand gemeente in deze dingen mag gaan delen, dan heeft hij dus ook in principe uitzicht op een nog veel groter feest. En een feest waar nooit meer een eind aan komt. Uitzicht op de bruiloft des lams. Daarheen wil God de zijnen leiden. En ik zou het ook kunnen zeggen natuurlijk op de manier van Exodus 12. Die nacht waarin het paasfeest gevierd wordt en waarin dat lam geslacht is en opgegeten wordt, dat is allemaal nog maar het begin van wat God met Israël van plan is. Want op dat ene feest volgt dan dat feest van de ongezuurde broden, maar dat is nog het einde niet. Ze gaan met die ongezuurde broden Egypte verlaten. Ze gaan onder leiding van Mozes straks de Rode Zee door. Ze worden via de woestijn in de richting van Kana aangezet. Pascha en Matzot gemeente, dat is een eerste stap op weg naar het beloofde land. En symbolisch wordt bij het vertrek uit Egypte ongezuurd brood gegeten. Want dat verderfelijke, weet u wel, voorbereidingsspreek. Eigenlijk is het bederfelijk, zuurdeeg. Het is oud. Het herinnert aan vroeger. Dat bederfelijke ook van de zonde. Je moet het achter je laten. Datgene wat aan Egypte herinnert. Het land waar je binnenkort uit mag. Om naar een ander land af te reizen. Gemeente, al etend worden mensen die het feest van de ongezuurde broden meevieren. Al etend worden ze gericht. Niet op het oude dat achter hen ligt. Maar op dat nieuwe dat God, mag ik het met eerbied zeggen, voor hen in petto heeft. En dan begrijpt u natuurlijk wel dat het niet voor niets is dat Paulus dan in vers 8 niet zegt, laat ons dan dat ritueel van die ongezuurde broden houden, of laten we naar de wet van de ongezuurde broden luisteren, maar dat hij dat woord gebruikt wat hier staat. Zo dan laat ons feest houden. Want leven na Pascha mag iets feestelijks hebben, gemeente. Ook leven na het nieuwtestamentische Pascha, als het nou toch waar mocht zijn wat aan de tafel van morgen is uitgestald, en je mocht dat weer eens toe-eigenen, je mocht je erbij insluiten. Ons Pascha voor ons geslacht, voor mij geslacht. En die verderfengel komt straks een keer langs alle huizen, ook langs alle huizen van Sliedrecht. En als er dan bloed aan de deur is, wordt mij bij voorbaat beloofd, dan loop ik door. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Als je dat nou persoonlijk weer eens mocht geloven, gemeente, dan hoort daar toch ook die vreugdejubel bij. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Of zoals we het net zongen. Loof, loof de Heere mijn ziel met alle krachten. En vergeet die weldaden niet die God u uit genade bewees. Nou, gemeente, mag ik dat eerst eens even vragen aan degenen die avondmaal gevierd hebben. Zal dat nou ook in de komende tijd van u afstralen. Om te beginnen dat je daarin God de eer mag geven en de glorie van de Heere Jezus mag vergroten. Datgene wat je de eeuwigheid een keer volmaakt hoopt te gaan doen, want daar gaat het toch heen. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer, en daar hoop je een keer tussen te staan. Maar om daar nou hier, al is het dan in beginsel, al is het dan onvolkomen, om daar nou een begin mee te maken. Goed spreken van God en iets uitstralen van de vreugde die bij hem te vinden is vanwege het Pascha. Mensen, wat een opluchting. Ik ben van zoiets zwaars wat me ter neerdrukte bevrijdt. Als een mens bij het kruis gestaan heeft en hem is te beurt gevallen wat de christen uit Bunyan's boek gebeurde. Dat pak van je rug viel en het viel in een afgrond waar je het nooit meer uit terug kon halen. Mag je God er nou om prijzen? Mag je ook je naaste er jaloers mee maken? Mensen, ik heb iets gekregen. Ik heb iets ondervonden. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ach, en dan zal er natuurlijk best genoeg te klagen over blijven, gemeente. Ook als een mens straks weer op zichzelf stuit. We moeten het daar straks nog over hebben. En als je die strijd weer in moet. En als die oude mens weer op je afkomt. En weer zijn kracht gaat bewijzen. Genoeg te klagen. Genoeg te vragen. Genoeg te wenen over jezelf. Maar Paulus zegt, laat ons nou eens feest houden. Uitstralen. God is goed voor een slecht mens. Ik moest toen ik vanmiddag nog even naar keek naar die schets, weer denken aan dat voorbeeld. Ik heb het, dacht ik, wel eens eerder gebruikt. Van het bordje op de toonbank in de slagerij ergens hier op het dorp. Heeft u klachten, zeg het ons. Bent u tevreden, zeg het anderen. Maar als je nou geen avondmaal gevierd hebt vanmorgen, als je nou geen Pascha kon vieren, en daar zijn allerlei redenen voor te denken, we hebben dat ook al aan de Heere voorgelegd. Een mens kan hunkerend in de kerkbank zitten en hij kan er onverschillig zitten. Maar hoe het ook zij, gemeente, mochten we nu aan het eind van de avondmaalzondag moeten besluiten voor onszelf dat we nog zonder paaslam leven, dan moeten we wel eerlijk onder ogen zien dat we dus arme mensen zijn, straatarme mensen. En zie dat dan ook maar eens eerlijk onder ogen. Want kijk, hier wordt gesproken over mensen die reden hebben om feest te vieren in de wereld, jongelui. Daar wordt ook heel wat afgefeest. Misschien nog wel meer dan in de kerk, nietwaar? En soms zonder enige reden. Ja, er is weer een feest, er is weer een party. Och, wat kunnen mensen hun armoede verdoezelen. Wat kunnen ze de ellende van dit leven proberen te overschreeuwen. Maar zullen we er niet aan meedoen? Zullen we onszelf niet bedriegen? Als je nou vanmorgen en vanavond moet zeggen, ik heb dingen, daar sta ik nou helemaal buiten. Ik kan met de beste wil van de wereld niet zeggen dat ik er wat van ken. Beleid dat nou eens eerlijk voor God. Niet overheen leven. Ook niet met je eigen godsdienst proberen om er wat van te maken, om de pijn wat minder te maken. Nee, laat dat nou maar eens duidelijk naar voren komen. En ook als je in die twijfel verkeert, heren, heb ik er nou wat van? Ik durf er niet aan te gaan, kan niet ontkennen dat ik bij u ben uitgekomen en dat ik het van u moet leren verwachten. Maar er is zoveel schroom en er is zoveel bestrijding. Gemeente, blijft die genadetroon toch bezoeken. Daar wordt licht van boven geschonken. Daar wordt genade en barmhartigheid verstrekt. Ter bekwamer tijd, er zouden er kunnen zijn. die ook vanmorgen hier aan de tafel hebben gezeten, die u zouden kunnen vertellen wat dat is. Ter bekwamer tijd. En het was geen dag te vroeg en geen maand te laat. Maar God gaf uitkomst op het gebed. Zo laat ons dan feest houden. Weet je, we hebben net elkaar aangespoord om dan dat ook maar uit te stralen. Ook iets van die blijdschap en die opluchting van Gods genade te mogen uitdragen. En dan zet ik er toch even nog een kanttekening bij voordat we naar het tweede punt gaan. Niet om datgene terug te nemen wat we net gezegd hebben. Maar even een opmerking uit een boek. Waarin ik wat informatie opzocht over die feesten waar we het nou heel de week al over hebben. Pasen en ongezuurde broden. Een boekje Israëls feesten. Kon je opzoeken wat dat allemaal is en hoe dat allemaal toegaat. En mij trof die schrijver dat feest van de ongezuurde broden op een heel bepaalde manier weergaf. Ik zal u voorlezen hoe hij dat opschreef. Na de paasavond en paasnacht volgt een gewijde feestelijke week die tevens een ernstig karakter draagt. En is dat niet een mooie typering voor wat wij heiligmaking noemen? Aan de ene kant iets feestelijks, iets van opluchting, blijdschap, de behoefte om God te prijzen. Heer, wat een wonder, datgene wat u me hebt gegeven. Ik had er geen recht op, ik had het niet verdiend en u gaf het toch, om Jezus wil. Maar waarom nou tegelijkertijd een ernstig karakter? Nou, wat die ongezuurde broden betreft, gemeente, zijn er in ieder geval twee redenen voor te bedenken. Denkt u allereerst eens even aan de prijs die betaald is voor dat nieuwe begin van de ongezuurde broden. En kijk, als een mens nou vers 8 mag gaan kennen, heiligmaking mag gaan kennen, dan komt hij natuurlijk nooit los van wat daaraan vooraf gegaan is. Hij kan nooit vergeten dat er voor vers 8 eerst in vers 7 stond, want ons Pascha is voor ons geslacht. Ja, geslacht. Stel je voor, gemeente, dat je betrokken bent geweest bij een ernstig ongeval en je hebt het mogen overleven. Dat zijn altijd sowieso dingen die een mens nooit meer kwijtraakt en die ook het leven blijven stempelen. Als het goed is, ook vanuit een stuk verwondering. Heer, u hebt me nog gespaard. De dood was zo dichtbij en ik ben er toch doorheen gekomen. Maar het is nog eens wat anders gemeend als een mens bij een ongeluk bewaard werd. En het feit dat hij nog leeft, heeft hij te danken aan een van de reddingswerkers die zelf het leven erbij verloren heeft. Als je dat meegemaakt hebt, zelf leven, ondanks alles, toch verder mogen leven, maar een ander ging er voor de dood in. Feestelijk karakter, gemeente, de ongezuurde broden, maar ook met ernst. Er hing wel een prijskaartje aan die broden. Het tweede wat ik wil noemen is, en wat we ook wel in Exodus 12 hebben kunnen horen, dat is ook de ernst waarmee God die voorschriften geeft voor het vieren van dat feest van die ongezuurde broden. U weet, ze gaan niet voor niets met een loep over de grond als die week met die broden begint, want er mag geen kruimel van die oude zuurdecem in je huis gevonden worden. En wat voor sanctie staat daarop? Wat voor straf volgt erop als er toch iemand is die gezuurd brood in huis heeft en die het zelfs gaat opeten in die week? Dan krijgt hij niet een boete, jongens en meisjes. Dan moet hij sterven, zegt de wet van Mozes. Als iemand het bestaat om in de week van de ongezuurde broden toch met zuurdecem aan te komen. En dat wijst er ons op, gemeente, dat die heiligmaking waar wij het vanavond over hebben, datgene wat volgt op het Pascha, niet een of andere optie is waar je voor kan kiezen. Nee, dat is verplichte stof op de school van de Heilige Geest. Vandaar dat de Hebreeënschrijver ook al zo ernstig over deze dingen spreekt. Jaag naar de heiligmaking. Waarom dan? Zonder welke niemand de Heere zien zal. Ja, zegt iemand, maar eigenlijk moet het toch niet zo nodig zijn, dominee, om mensen met genade daartoe aan te sporen. Dat zou ook als vanzelf toch uit de viering van Pascha moeten voortvloeien. Als je dat toch meegemaakt hebt, gespaard vanwege het lam, voor altijd geborgen achter het bloed van Christus. De verderfengel kan niet meer bij je komen. Hij loopt je deur voorbij. Hij kijkt niet eens naar binnen. Als je dat toch mee mag maken en je mag dat geloven voor jezelf, voor ons geslacht, dan is dat volgende feest toch vanzelfsprekend? Nou, in theorie wel natuurlijk. Maar de praktijk is ingewikkelder. En dat komt door een bepaald woord wat ik in vers 8 ook tegenkom. In de eerste zin staat dat al, dat woordje oud. De oude zuurdesem. Blijkbaar moet daar elke keer weer over gesproken worden en moet elke keer weer gezegd worden, mensen, dat moet weg, dat hoort er niet meer bij. En waarom moet dat gezegd worden? Omdat het er nog wel is. En dat zorgt voor dat vreemde spanningsveld waar wij het vanmorgen aan het begin van de avondmaalsdienst ook al over moesten hebben. En waar het in vers 7 ook over ging. Je bent ongezuurd, zegt Paulus tegen de Korintiërs, maar wees nou ook een nieuw deeg. Die spanning gemengd. Waarvan ik zei, dat is vreemd voor een buitenstaander. En elk kind van God in de Bethelkerk, die snapt het helemaal, want die komt dat in zijn leven tegen. Die is in Christus volmaakt en die moet het nog zien te worden. Want als die op zichzelf ziet, dan kan die er soms niks van maken. Want het is een strijd tussen oud en tussen nieuw. En je kan er vanavond alweer tegenop zien, is het niet waar? Je ziet er alweer tegenop om deze kerk te verlaten. En dat het straks maandag wordt en dat het weer dinsdag wordt. En dat er weer nieuwe weken aanbreken. En dat de dingen misschien weer gaan vervagen die je meekreeg vandaag. Je bidt, Heere, mag ik het vasthouden? Wilt u me vasthouden? Want je weet wel hoe het gaat. En je kent die oude mensen inmiddels. Voornemens genoeg. Maar o, die oude mens. Ja, maar die oude mens, die oude zuurdesem, zo noemt Paulus hem hier, die heeft eigenlijk geen recht van bestaan meer, die hoort er niet meer bij. Die is achterhaald. Het woord wat hier met oud vertaald is, kun je ook vertalen met verouderd. Als u een of ander vakblad leest of een of ander boek hebt waarin u dingen op moet zoeken voor uw werk en het is een editie uit 1960, dan zegt iemand, ja, ik moet het nieuwste hebben, ik moet dat van vorig jaar hebben, want wat verouderd is, dat is niet meer up-to-date, daar kan ik niks mee, dat is ook niet betrouwbaar. Nou, gemeente, er is in het geestelijk leven ook iets wat achterhaald is. Als je daarin zou blijven steken, loop je achter, zegt Paulus. En wat is dat? Dat is als een mens tijdens het feest van de ongezuurde broden oude zuurdesem in huis heeft. Want iemand, gemeente, die op weg naar Kanaan gezet is, begrijpt u, die moet niks van Egypte in huis hebben. Die moet niks van Egypte in zijn reistas hebben. Die moet dat land. En als die terugdenkt aan Egypte, dan doet hij het nog graag ook. Die moet alles van dat land van de farao achter zich laten. En zo komt het erop aan, gemeente, om in het leven van de heiligmaking nou het gebed te betrachten. Het gebed om de Heilige Geest. Om alles wat nou aan Egypte herinnert. Alles wat van het oude leven is. Om dat nou te mogen herkennen in je leven. Dat is om te beginnen nodig. Waar zit mijn zonde? Waar zit mijn oude mens? Waar zit die oude zuurdeze? Wat is dat dan waar ik vanaf moet? Dat moet de Heilige Geest je allereerst laten zien. En vervolgens, zegt de catechismus, moet ik het leren haten en vlieden. Nou, wat kan dat dan allemaal wezen, dominee? Nou, Paulus noemt een paar voorbeelden in vers 8, gemeente. Ik vind er twee, behalve dat ze dan oud genoemd worden, wordt er ook gezegd de zuurdeesem der kwaadheid en de zuurdeesem der boosheid. Sommige uitleggers denken dat dat ongeveer hetzelfde betekent, maar in de grondtekst is het toch nog wel wat anders. Eerst eens even over die kwaadheid. Kwaadheid is wat kwaad is, wat slecht is, wat doortrapt is. En wat van binnenuit naar buiten komt en vervolgens ook allerlei narigheid en allerlei onheil veroorzaakt. Maar het is in de Bijbel heel duidelijk, gemeente, datgene wat eruit komt zit er eerst bij de mens in. Ja, zegt de Heere Jezus bij alle mensen. Dat kwaad schuilt in je hart. Zuurdeesem der kwaadheid. Als het gaat werken, als het gaat gisten, als het in je handelen, in je woorden eruit komt, dan kan het verwoestende gevolgen hebben. Een van de woordenboeken zei, dat is destructive. Dat kennen de jongeren wel die Engels hebben geleerd. Destructive. Het is verwoestend. Denk aan iemand die onder een of andere verslaving zucht. Misschien een alcoholist of een drugsverslaafde. Ach, misschien de eerste tijd heb je het niet zo in de gaten. Maar we kunnen ons zo wel beelden voor de geest roepen van mensen die daar jaren in vastgezeten hebben. En wat dat met iemand doet, met zijn lichaam, met zijn geest, met heel zijn leven, met zijn sociale contacten. Er blijft een wrak over. Maar niet alleen in het leven van een mens zelf is de kwaadheid verwoestend. Denk ook, gemeente, aan al die berichten die u steeds in de krant leest. Over wat de ene mens de andere mens aan kan doen. Denkt u aan de processen die zich afspelen in de rechtbanken. De slachtoffers die aan het woord komen bij misbruikssituaties en andere dingen. Verwoestend is de zuurdeesem van de kwaadheid. U zegt, dominee, maar dat zijn allemaal extreme voorbeelden. Drugsverslaafden, mensen die voor de rechter gesleept worden. Maar ben u er nog niet achter, gemeente, dat wat er nou bij die mensen uitkomt en wat er dan heel extreem uitkomt en verwoestend uitkomt, dat dat nou in principe allemaal hier zit. Dat is ook een les. Een les die je mens verbrijzelen kan, die je verootmoedigen moet. O God, ik kan me boven geen sterveling verheffen. Zelfs boven die mensen uit de krant niet. Want wat zij deden, wat er bij hen uitkwam, zit er bij mij ook in. En het is een zuurdeesem. Als je er niet tegen strijdt, als je het zijn gang laat gaan, heeft het altijd de neiging om zich uit te breiden. Houdt u die gedachte ook vast, gemeente? Zonde en zondige neigingen, dat is niet iets wat stilstaat. Dat heeft altijd de neiging om zich te vermenigvuldigen. Waak en bid, zeggen we vooral ook tegen Gods kinderen. Want daar gaat het toch over in de heiligmaking. Waak en bid. Om er door genade tegen te strijden. En dan sluit ik maar meteen aan met dat tweede. De zuurdeesem der boosheid. Toch nog weer een ander accent. En dat woord boosheid. Dat houdt ook verband met die onheilspellende bijnaam. Die de duivel in de Bijbel nogal eens een keer krijgt. U weet, de duivel heeft allerlei namen. Maar die wordt onder andere genoemd de boze. Wat is boosheid? Dat is wat zich tegen God opstelt. Boosheid, dat is datgene waarmee je de boze in de kaart speelt. En nogmaals, het is zuurdeesem. Stop het in een stuk deeg en binnen een ommezien is alles verzuurd. Gemeente, wat een ernstige bewoordingen om, ook al heb je genade ontvangen, je te beijveren. Juist omdat het Pascha voor je geslacht is. Om je te beijveren om die zuurdeesem kwijt te raken. En ik weet niet meer welke Puritein het heeft geschreven. Ik kon het niet meer terugvinden. Maar er staat ergens: dood uw zonde, anders zal ze u doden. En misschien dat iemand vanavond zegt: dominee, dat klinkt natuurlijk allemaal indrukwekkend, maar ergens blijft het mij toch nog wat te vaag. Zuurdeesem der kwaadheid, zuurdeesem der boosheid. Is er niet wat praktischers van te zeggen? Wat dat dan is, waar je vooruit moet kijken, waar een mens zonder genade vanaf moet, en dan moet hij dan bij Christus vooruitkomen. En al ben je bij Christus geweest, dan moet je er nog tegen blijven strijden. Wat is dat dan in de praktijk, boosheid en kwaadheid? Nou, gemeente, laten we daarvoor dan eens even die bladzijde uit de Colossenzenbrief opslaan. Want waar het in 1 Korinthe 5 over gaat, over heiligmaking, over de strijd tussen oud en nieuw, daar gaat het in elke brief van Paulus over, gemeente. U zou daar de komende tijd zelf een studie van moeten maken. Ik kan u zo een paar hoofdstukken noemen waarin die grote tegenstelling tussen oud en nieuw in het leven van een gelovige door Paulus wordt bepreekt. Pas hebben we het over Romeinen 7 gehad. U kunt ook in Efeze 4 kijken. U kunt Galaten 5 nog eens lezen, dat hoofdstuk over de werken van het vlees en de vruchten van de geest. U kunt ook Colossenzen 3 erop naslaan. En daar wordt Paulus heel concreet over wat nou oud is, wat kwaad is, wat boos is. Waar een mens vanaf moet en wat hij moet doden. Vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan komt er een heel rijtje, gemeente. Hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst. En die man leefde niet in 2013, gemeente. En typisch genoeg, maar zou dat met de inspiratie van de Heilige Geest te maken hebben, noemt hij toch ook wel zonden die griezelig actueel zijn ook in onze tijd. Seksuele ontsporingen. Maar ook die gierigheid, dat materialisme. Alleen maar bezig zijn, ook in een tijd van recessie, met te vragen naar geld. Met de mens die daarop gericht is, is bezig met afgodendienst. Er is ook nog een mammon, weet u. En wat moet je ermee? Wat moet je met die seksuele begeerten die onrein zijn? Wat moet je met die geldgierigheid die afgodendienst is? Doden! Biddend om Gods kracht. Die zuurdeesem moet eruit, gemeente. Vers 7 sluit daar trouwens bij aan. Paulus zegt, er zijn heel veel dingen waar je, als je om je heen kijkt in de samenleving, mensen in verstrikt ziet. Maar vergeet niet, Colossense, dat zijn ook allemaal dingen die vroeger, toen je nog niet bekeerd was, toen je nog niet bij de kerk hoorde, toen je Christus nog niet kende, waar je ook in vastgezeten hebt, in uw eertijd. Maar als het nou waar is dat je wat anders hebt leren kennen. Nu je met Christus bent gestorven en opgewekt. Nu je Pascha hebt gevierd. En achter het bloed hebt leren schuilen. Nou moet dat consequenties krijgen. Nogmaals, gemeente, een geloof zonder consequenties is geen ware geloof. Maar als je Christus echt hebt leren kennen, leg dan af alle gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken en liegt niet tegen elkander. Zullen we dat ook niet vergeten, gemeente, in de komende tijd, dat heiligmaking niet alleen maar gaat hoe je tegenover God staat, maar ook hoe een mens nou tegenover zijn naaste staat. En het kan best zo zijn dat je over een tijdje nog eens Colossenzen 3 leest en zegt, ja, zou er nou zoveel van terecht gekomen zijn? Ik heb zo weinig verandering in mijn eigen leven bemerkt. Ik zie meer van dat oude dan van dat nieuwe. Maar het kan ook best wel eens wezen, gemeente. Daar zijn ook getuigenissen van. Dat al maak je het zelf dan niet zo mee en al merk je het zelf niet zo. Maar dat de omgeving het wel gaat merken. Er is wat anders aan de hand. Oude maakt plaats voor het nieuwe. En zullen we toch ook eerlijk zeggen, gemeente, als een mens toch iets van de genade van de Heer Jezus heeft leren kennen, dan heb je toch ook verlangen naar dat nieuwe. Dan mocht je toch je hart verklaard vinden in die psalmversen die we voor de preek zongen, dan zing je dat toch met overtuiging in een nabetrachtingsdienst. Ik haat ranken vol van bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Maar dan zou ik wel graag willen zeggen, gemeente, ook als daar een voornemen uitgeboren wordt om van nu voortaan dat leven van de ongezuurde broden te mogen leiden, zingt u dan in de komende 3 maanden alstublieft dat hele vers uit Psalm 119. Gij zijt mijn schild, de rots waarheen ik vlucht. Daar ging het toch vanmorgen over, vaste rots van mijn behoud. Schuilen achter het bloed van Christus. Je hoop alleen maar stellen op het offer van Hem en niet op je eigen inspanningen. O gemeente, wat nodig om dat in de heiligmaking nou te mogen voortzetten. Anders wordt het een grote desillusie. Anders wordt u er wel moe van. Maar u vindt er geen troost in. Nee, gemeente, om nou ook in het feest van de ongezuurde broden steeds weer terug te denken aan Pascha. Matzoot vier je vanuit Pascha. En daar komt dan vervolgens ook nog die andere kant aan. We zijn inmiddels aan ons 3e punt toegekomen. Want heiligmaking is niet alleen maar het uitzuiveren van het oude. Dat is allereerst. Laat ons feest houden niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem van de kwaadheid, nog in de zuurdeesem van de boosheid. Dat is maar de ene kant van de zaak. Maar nou nog over die andere kant, gemeente. Maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Die oprechtheid, daar staat eigenlijk een woord, een heel zeldzaam woord, dat wil zeggen, een mens mag reinheid gaan kennen in zijn zedelijke leven. En er zit een woord in opgesloten dat te maken heeft met zonlicht. Dat een mens ook in zijn lichamelijkheid, ook in zijn seksualiteit, zo leeft dat de dingen het daglicht kunnen verdragen, begrijpt u? En het is goed dat Paulus dat erbij zegt, vindt u niet? Dat er niet alleen maar in de brieven wordt gezegd, vliet de hoererij, ontloop en verafschuw de onreine begeerlijkheden en de schandelijke bewegingen. Afgelopen week merkte iemand terecht op, ik meen dat het in het Reformatorisch Dagblad stond, laten we voor onze jeugd niet alleen maar zeggen dat ze geen porno mogen kijken en dat het niet goed is en dat het vuil is en dat je er vanaf moet. Laten we niet alleen maar die negatieve kant noemen, maar nou ook uitstralen, ook als volwassenen en ook als getrouwden. hoe goed het is om de Heer ook met je lichaam te dienen. Wat een zegen het is om ook in lichamelijk opzicht in zijn wegen te gaan als man en vrouw. En dat je dat ook uitstraalt dus, ook naar de volgende generatie. Ongezuurde broden der oprechtheid. En ongezuurde broden der waarheid. Weet u nog wat Paulus net zei in Colossenzen? Liegt niet tegen elkander. Nou, als een mens nou van Christus genade mag leven, als die de waarheid van God heeft leren kennen, als die zijn houvast heeft gevonden in het betrouwbare, in het waarachtige woord Gods, dan leer je om eerlijk te worden, gemeente, allereerst voor God. En weet u het nog, de eerste keer dat je als die arme zondaar aan zijn voeten terecht kwam en eens een keer helemaal eerlijk werd, wat een opluchting. Je was er nog niet, je had nog niet alles. Als ze je gevraagd had, dan had je gezegd, ik heb niks en ik weet niks. Maar je mocht wel je hart uitstorten voor zijn aangezicht. En dat was al zo goed, gemeente. Als u het nog niet kent, kunnen we het u van harte aanbevelen. Stort voor hem uit uw ganse hart. Hij weet het al, maar hij hoort zo graag, gemeente, dat u het allemaal vertelt. Ook als u niet weet waar u staat, ook als u niet weet of u een kind van God bent, ook als u niet weet hoe u avondmaal kunt vieren, ook als u niet weet hoe u zekerheid kunt krijgen, stort eerlijk voor hem alles uit, gemeente. Maar dan ook eerlijk worden naar een ander toe. De ongezuurde broden der waarheid, dat gaat erover dat een christen een roeping heeft om eerlijk, oprecht, om transparant te zijn. Een uitlegger zei dat er overeenstemming is tussen je gedachten en je woorden en je daden. Staan we zo bekend, gemeente, in Sliedrecht? Kennen ze ons zo, thuis, op het werk? Iemand op wie je aan kunt, in relaties. Iemand op wie ze aan kunnen op het bedrijf. Iemand die zakelijk betrouwbaar is als je met hem een contract gaat afsluiten. Iemand die in de gemeente trouw is. Dat is ook onderdeel van de ongezuurde broden der waarheid. Kerkelijke trouw. Het is gemeente, als het goed is, een weerspiegeling van hem die zelf heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De Heere Jezus, van wie we elke zondag belijden. Dat bij alle mooie titels die hij draagt, onder andere geldt. Hij is de getrouwe getuige. Of wou u het nog praktischer hebben? Gemeente, dan kunnen we voor dit gedeelte natuurlijk nog een keer naar Colossenzen 3. Waar dat oude wordt genoemd, wat een mens kwijt moet, wat je uit moet trekken, wat je moet doden. Maar er wordt tegenovergesteld wat een mens nou juist aan moet trekken, wat die nou juist moet betrachten. En wat als het goed is, en wat een mooie gedachte is dat, ervoor zorgt dat die mens vernieuwd wordt naar het evenbeeld van zijn schepper. Is dat niet het diepste wat je van heiligmaking kunt zeggen? Is dat ook niet waar je voor ingewonnen wordt? Als je ook ging leren dat je Gods beeld kwijtgeraakt bent in het paradijs. Heren, nou door uw geest terug te mogen krijgen wat ik verspeeld heb. O, zo maak mij uw beeld gelijk. Wat hoort daar dan bij in de praktijk? Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdraagt elkander. En boven alles doet aan de liefde, de band der volmaaktheid. Gemeente, je hoort wel eens een keer via via, dat is altijd via via, dat er in onze gemeente nooit over heiligmaking wordt gepreekt. Ik weet niet precies hoe mensen daarbij komen, maar vandaag kun je in ieder geval niet zeggen dat de heiligmaking niet aan bod geweest is. En hebben we vandaag niet al een gemeente huiswerk meegekregen? Maar waar komen we met dat huiswerk terecht? Als je Paascha mocht vieren, misschien wel als je het in de bank gevierd hebt, heel stil, wat op een afstand, maar toch er wat van meegekregen. Of als je zo op een afstand stond, dat je met teleurstelling vandaag dreigt af te sluiten. Gemeente, toch allemaal huiswerk meegekregen. Werk voor de binnenkamer. Want alles wat ons vandaag is voorgehouden, ook vanavond, is aan die genadetroon te verkrijgen. Nu laten we dan zo van hier gaan. En laat dat volk dat zich gezegend mag weten door Gods gunst, toch ook in feeststemming van hier gaan. Ondanks de strijd, ondanks het opzien, ondanks wat je misschien vandaag alweer van je oude mens hebt ontmoet, toch zegt Paulus, laat ons feest houden. En dan met het uitzicht op het moment dat het oude geheel voorbij zal zijn. En dat volk eindelijk zal huppelen van zielenvreugd, omdat ze hun wens verkrijgen. Amen.